In het werkende leven zijn we steeds meer op zoek naar betekenis en zingeving. Samen met Stefan Ummelen, auteur van Betekenis in Bullshit, gaan we het hebben over waarom betekenis in organisaties het verdient om serieuzer te worden genomen. Stefan doet een boekje open over hoe het gesprek over identiteit, zingeving, ethiek en organisatiecultuur ondergesneeuwd raakt door marketingdenken. Het resultaat? Organisaties beloven maatschappelijk van betekenis te zijn, maar ze stellen vaak teleur. Wat moeten we dan wel doen? Betekenis is belangrijk, maar het moet geen bullshit worden. Ja, dat snap ik ook wel. Maar waarom is het dan nog niet zo simpel als dat het lijkt? Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Stefan.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. We gaan het vandaag dus hebben over betekenis en bullshit. Ik ga je goed aan de tand voelen, want dit moet natuurlijk ook geen bullshit zijn wat jij nu vertelt.
Kom maar door.
Wat is de grootste bullshit die jou verteld is door een bedrijf?
Nou, ik heb heel veel bullshit draag ik bij in mijn verhalenzakje, maar de grootste bullshit onlangs was 2 weken geleden dat ik niet vermoedend bij een Albert Heijn to go stond en mijn onoplettend oog even viel op een plakkaat waarmee ze de plastic waterflessen etaleerden. En dat was de vertrouwde smaak van water. En toen dacht ik eventjes, nou, daar word ik een beetje droevig van als mens op momenten als we iets voor de hand liggend als water gaan framen als waardegedreven product.
Ja, precies. Nou ja, ik kan me wel voorstellen, als jij dat zo zegt, hè, van de vertrouwde water, dat ik dan denk, ja, dat is ook vertrouwd. Dat geeft mij wel een warm gevoel, waardoor ik misschien denk, ja, laat ik er nog een flesje meenemen. Dus waarschijnlijk werkt het.
Is dat zo?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze dus wel uitgezocht hebben bij de Albert Heijn. Of bij de Fobar, of bij de Lidl, of alle andere merken ook even noemen. Ja.
Ik denk dat dit echt, ik heb hier een discussie over gehad met bevriende copywriters. En ik denk dat dit ook echt een gevalletje luiheid was. En ik denk niet dat hier veel diepgaand onderzoek achter zit.
Oké, okay. Vertel even wat de reden is geweest waarom jij het boek hebt geschreven Betekenis in Bullshit.
Nou, allereerst, ik stond ooit aan de foute kant van de lijn. Ooit gaf ik leiding aan een reclamebureau. En in dat reclamebureau kwamen er steeds meer briefings met kernwaarden en met purpose statements tegenwoordig. En dat ging allemaal over het bestaansrecht van de organisatie in het licht van de maatschappelijke meerwaarde. En dat waren fantastische verhalen. Alleen ik dacht, misschien moet ik ook andere mensen spreken dan de marketingmanager of de directeur. En toen was er een heel grote kloof voelbaar tussen wat een organisatie belooft en wat een organisatie gelooft. Dus toen dacht ik, ik wil daar meer van weten. Toen ging ik daarin vroeten, ook onderzoek in doen. En toen bleek er eigenlijk binnen de organisatie zelf al een grote vertrouwenskloof te zijn tussen die twee aspecten. Dus medewerkers die hadden eigenlijk geen boodschap aan dat bestaansrecht van die organisatie.
Ja, precies. Dat komen we natuurlijk inderdaad veel vaker tegen. Hè? Dus dat de organisatie naar buiten toe. Ik heb zelf daar ook een mooi voorbeeld van een CEO die als een van de kernwaarden het belangrijkste vond, eerlijk en open. Dat kom je in heel veel bedrijven tegen. Maar zelf totaal niet open en misschien ook niet overal even eerlijk over was. Dus dat voelen mensen natuurlijk van binnen. En daarmee haal je eigenlijk ook de waarde van zo'n kernwaarde dan eigenlijk er weer uit natuurlijk.
Absoluut. Mensen hebben een interne bullshitmeter, dat is mijn overtuiging. En zo heb ik ook nog wel wat voorbeelden over bijvoorbeeld directeuren in de zorg die zeggen, we moeten een platte organisatie hebben, iedereen is gelijk. En iemand vroeg toen, ja, maar wat betekent dat voor jouw parkeerplek? En toen zei hij, ja, die is belangrijk dat die naast de deur blijft, want mijn werk is belangrijk.
Ja, precies. Nou ja, als er dus iets niet belangrijk is in het ziekenhuis, is het wel de directeurspositie waarschijnlijk. De verpleegsters zijn iets belangrijker. Maar ik zag deze week een filmpje, een oud filmpje overigens, van Simon Sinek, die heel bekend is om zijn presentaties rondom de Golden Circle en over purpose-driven organizations. Ja. Hij gaf daarin commentaar op dat we tegenwoordig ook wel alles in het bedrijf zoeken. Hè? Vroeger haalden we betekenis uit de kerk. En volgens mij beschrijf jij dat ook in je boeken. We gingen voor betekenis naar de kerk. We gingen voor onze sociale activiteiten naar een sportclub of naar het buurthuis. En we hadden onze vrienden ook voornamelijk in de buurt. En nu moet ineens het bedrijf onze doel in het leven ook vormgeven.
Vervullen. Ja, ja.
Is dat niet een beetje veel?
Nou, daar doe ik geen uitspraken over. Ik denk wel dat als wij 1/3 van ons wakkere leven op het werk spenderen, gemiddeld, dat het belangrijk is dat de betekenis die we willen ervaren als persoon ook daarin kwijt kunnen.
Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, in het kader van de war on talent, hè, we moeten nieuw talent binnenhalen, is het goed om daar op te letten, want dan haal je misschien wel talent binnen wat je anders niet binnenhaalt. Is dat dan de reden?
Nou, dat is in ieder geval een aanleiding, maar ik zou niet zeggen dat dat de reden is. Want op het moment als je jezelf betekenis gaat geven als organisatie om mensen aan te trekken, dan zal je niet heel waarschijnlijk de juiste keuzes maken volgens die betekenis. Want dan wordt die betekenis instrumenteel, en in dit geval instrumenteel aan het aantrekken van talent.
Ja, oké. Okay. Dus vertel even, wat moeten we dan wel doen?
Oh, dat is een hele goede vraag. Je zou er zomaar een boek over kunnen schrijven. Maar wat we wel kunnen constateren is in ieder geval dat die kloof gedicht moet worden. Hè, tussen wat organisaties beloven over wat van betekenis is. En wat organisaties en hun medewerkers en hun klanten geloven wat van betekenis is. Allereerst wat we moeten doen is stoppen met doen wat we nu doen. En dat is met de top van organisaties naar luxe landgoederen gaan om daar 2 dagen te spenderen over de vraag waarom bestaan wij? En dan vervolgens terug te komen naar diezelfde medewerkers en eigenlijk te zeggen wij hebben lang en breed nagedacht over waarom jij je bed uitkomt 's ochtends. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Je moet met die medewerker in dialoog en samen bepalen wat van betekenis is. Dus daarin is participatie heel belangrijk, daar is medezeggenschap heel belangrijk. En met name is een eerlijk verhaal het allerbelangrijkst. En hoe kom je nou tot dat eerlijke verhaal? Nou ja, ik zou bijvoorbeeld iets meer gaan kijken naar het heden en het verleden in plaats van naar een vage wenselijke toekomst. Dat is dat marktdenken waar ik het over had. Om te constateren wat daadwerkelijk belangrijk is voor en namens de organisatie. En om dat dus centraal te stellen in de relaties die je voert met medewerkers, met toekomstige medewerkers zoals talent, maar ook met klanten en andere stakeholders.
Waarom is het zo moeilijk, Stefan? Want dit klinkt best logisch, toch?
Zou je zeggen, hè? Het klinkt als mens heel logisch, maar als organisatie is het toch echt heel erg moeilijk om dit te doen. Omdat je ook in een concurrentiestrijd zit. En die concurrentiestrijd betekent dat je een grotere of een betere belofte moet hebben dan je concurrent. En dat zien we als eigenlijk een oproep om dan maar die belofte heel groots op te pompen. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld een biertje wil verkopen in Nederland, dan kan je zeggen dat is best een lekker biertje. Maar tegenwoordig maakt Heineken daar bijvoorbeeld iets anders van. Mag ik dat zeggen trouwens in jouw podcast?
Zeker, je mag merken noemen als je ze maar een beetje, als het maar niet één merk de hele tijd eruit komt.
Nee, duidelijk.
En dat het geen, het is een journalistieke vrije podcast natuurlijk.
Ik snap het. Nou ja, op het moment als je bijvoorbeeld Heineken pakt en die zegt van wat is nou het bestaansrecht van jullie organisatie, dan zegt Heineken niet het verkopen van een lekker biertje of het beste biertje of zelfs het beste biertje ooit, maar hun purpose is we brew the joy of true togetherness to inspire a better world. We ignite the moments that bring us together, create bonds that are unforgettable. They help make the world a better place one day, one beer, one cheers at a time. Wat vind je daarvan?
Nou, ik vind het fantastisch opgeschreven, verhalend. Maar natuurlijk, ik denk alleen maar, oké, maar alcohol is hartstikke vergif.
Tuurlijk.
En het brengt ons bij elkaar, maar niet in een echte verbinding, want we zijn allemaal dronken. Dat is natuurlijk niet zo, hè, want je kunt ook met één biertje bij elkaar zitten.
Uiteraard.
Maar het is natuurlijk geen, ja, het is een prachtig verhaal, maar ik begrijp wat je bedoelt.
Ja, en dus wat moeten we beter doen om je vraag te beantwoorden? We moeten wat minder het onderscheidend vermogen en onze concurrentiedrift parkeren in de luchtkastelen van de toekomst. En wat meer bij onszelf te raden gaan. Wat is daadwerkelijk van betekenis voor onze medewerkers en onze klanten? Waarop we die relatie op een duurzame manier kunnen continueren.
Precies, maar Stefan, kijk, laten we even realistisch zijn. Die marketingafdeling van Heineken, daar zitten de beste mensen, denk ik toch wel. Die kunnen wereldwijd ook een heel groot budget hebben ze. Ik denk dat het werkt, wat ze doen. He, want het is, de mens wil dan, die denkt, oh, als ik dat bier ga drinken, dan ga ik mijn vrienden zien. En ja, dan wordt het gezellig. Want het is gezelliger met drank dan zonder drank enzovoort. Dus ja, ik denk dat werkt. Voor de klant. Hè? Dus misschien niet intern, maar voor de klant wel.
Interessant. Mijn boek is ook niet alleen geschreven voor leidinggevenden of hun medewerkers, maar ook voor klanten en dus de maatschappij om iets kritischer om te gaan met dat moment dat je in Albert Heijn staat en de vertrouwde smaak van water gereclameerd krijgt.
Ja. Ja, dus je wil ons eigenlijk ook een beetje opvoeden om daar, om ons, wat is dat, ons oerbrein, die hier allemaal gewoon meteen denkt, oh ja, dat wil ik, dus met het kopen van het product, waarmee je sowieso niks krijgt meestal, dat je daar een beetje je bewuster van wordt?
Nou, zeker. Ik denk dat we ons moeten wapenen als het gaat over het kunnen onderscheiden van echt en nep, ten eerste. Dat wordt in de toekomstige tijden natuurlijk nog steeds relevanter met deepfakes en dat soort technologie. Maar belangrijker nog vind ik dat we voor ontzettend veel maatschappelijke uitdagingen staan en organisaties en bedrijven daar een belangrijke rol in toegedicht krijgen door de maatschappij. En dat betekent dat we grotere wensen en eisen hebben als het gaat over de ethische rol van die organisaties. En dan kunnen we de true joy of togetherness gaan brouwen als Heineken. Maar wat we van ze vragen is om een actieve rol te spelen in het oplossen van die maatschappelijke uitdagingen. En op het moment, en dit is waarom ik dat boek geschreven heb, op het moment dat ethiek de speelbal van de marketingafdeling wordt en blijft, dan denk ik dat we een ontzettende kans missen om naar een betere wereld te gaan. En zeker om de maatschappelijke uitdagingen van nu op te lossen.
Oké, dat begrijp ik heel goed. Denk je dat bedrijven bewust of onbewust die bullshit vertellen? Wat jij dan bullshit noemt, hè?
Allebei. Ik denk dat een bank als ING bewust een keuze maakt om fossiele brandstoffen te blijven te financieren tot 2040. Omdat dat bijvoorbeeld wegens een business case niet anders kan of wegen andere stakeholdersrelaties. En tegelijkertijd zeggen ze, en ik denk dat daar meer een mate van onbewustzijn in schuilt, over zichzelf dat ze altijd integer handelen, eerlijk zijn en in dienst van het milieu. In de kernwaarden die nu op hun website pronken. Dus op het moment als Extinction Rebellion zegt van hey, wij gaan protesteren tegen het financieren van diezelfde fossiele brandstoffen. Ik denk dat ze dan reageren ten eerste op expliciete bullshit. Namelijk, dit is tegen ons belang. Maar dat er in zo'n bank ook een bepaalde gemakkelijkheid schuilt in, oh, onze kernwaarden, wat zijn dat ook weer, onze purpose statement. Laten we die invullen en vervolgens weer over op de orde van de dag.
Ja, precies, want je zou daar duidelijk kunnen zeggen, die kernwaarden, nog even herhalend, hè, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waarvan je zegt, iedere medewerker zou op basis van de kernwaarden zelf beslissingen kunnen nemen die goed zijn voor het bedrijf. Dat is volgens mij altijd de definitie geweest van kernwaarden. Klopt dat ook voor jou?
Ja, daar kan ik zeker mee leven. Ik kan er nog vele andere definities aan geven, maar dit is wel een goede om mee te werken.
Ik denk altijd van die kernwaarden moeten beschrijven wat je wil dat mensen doen als jij er niet bent als leidinggevende. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, oké, wat daar bij ING benoemd staat als kernwaarden, dat klopt dus niet met wat ze in de praktijk doen. En ook niet wat ze uitdragen, hè? Want ze hebben ook duidelijk gezegd van we blijven toch in fossiel investeren. En dat heeft waarschijnlijk inderdaad precies te maken met wat je zegt, het economisch model. En andere belangen en commitments misschien die daar lopen.
Nou, en ik denk dat je daar een belangrijk punt aanraakt, want het is makkelijker gezegd om een nieuwe maatschappelijke purpose aan te meten, maar als je je businessmodel niet aanpast om versterkend te werken aan die purpose, dan kom je het natuurlijk altijd in een staat van schizofrenie terecht. Hè? Tussen commerciële belangen en tussen ethische belangen. En in de overlevingsdrang van organisaties, is het dan, hoef je geen voorspellende gaven te hebben om dan te weten dat een organisatie die alleen volgens een financiële eindstreep wordt beoordeeld, dat die gaan voor het goed doen in plaats van het goede doen. Dus je moet het eigenlijk onder de motorkap al verenigen met elkaar, dat die belangen niet tegengesteld zijn.
Daar heb je helemaal gelijk in. En tegelijkertijd werken we in een realiteit die dus soms ons verschillende kanten opwerpt met aandeelhouders enzovoort. Ik ga doen wat bij ChatGPT ook heel goed werkt, Stefan. Dat is namelijk nog een keer een vraag stellen die ik al eerder aan je heb gesteld. Maar daar komt nu vast een ander antwoord op. Waarom is dit nou zo belangrijk? Dat die betekenis meer vorm krijgt.
Omdat het uiteindelijk gaat over geloofwaardigheid en vertrouwen. Op het moment dat wij diezelfde organisaties zien als ontzettend belangrijk in het oplossen van die maatschappelijke uitdagingen van nu, dan moeten we zorgvuldiger omgaan met het vertrouwen dat die organisaties genieten. Dus als er bijna wekelijks schandalen in de krant te staan over organisaties die met het grootste gemak zeggen van betekenis te zijn en vervolgens bullshit te blijken leveren, dan verliezen we het vertrouwen in het hele systeem. En dat vertrouwen is juist nodig op het moment als we die grote uitdaging het hoofd willen bieden.
Fair point, heel goed. Als je dan nu als leidinggevende zit in zo'n bedrijf en je ziet, hey, bij ons klopt dat eigenlijk ook niet. Mm-hmm. Wat doe je? Wat adviseer je?
Nou, allereerst, als je tot die constatering komt, dan is het handig om je aannames te toetsen. Hè? We meten alles in organisaties, behalve bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van onze kernwaarden. Nou, daar heb ik iets aan gedaan en ik adviseer in ieder geval om die aannames met welke methodiek dan ook te staven. Maar ook als je denkt, bij ons klopt het wel. Dat is ook een aanname. Als dit inderdaad gaat over datgene wat het belangrijkste is voor jouw organisatie, in je cultuur, dan zou ik daar in ieder geval een soort van meetinstrument aan koppelen.
En mag ik daar even iets over vragen? Van, hoe zou je dat meten? Ik heb een ideetje in mijn hoofd, maar misschien bedoel jij iets heel anders.
Nou, er zijn heel veel manieren om dat te meten. Ik heb met een compagnon gekozen om de mate van bullshit te meten in organisaties. En dat doen we door alle medewerkers te betrekken met een stem. In het verschil tussen de ervaren identiteit, gewenste identiteit, gecommuniceerde identiteit. Dus we geven eigenlijk alle medewerkers een stem in hoeverre is de organisatie bijvoorbeeld betrouwbaar. Zegt de organisatie dat ze betrouwbaar is en zou de organisatie betrouwbaar moeten zijn volgens jou? En dan meten we de verschillen tussen die antwoorden en hebben we dus de mate van bullshit, maar ook tegelijkertijd de andere kant, de mate van authenticiteit van waarde gemeten.
Oh ja, dat is leuk, want dat kan je zelf ook makkelijk vormgeven als bedrijf. Ik dacht ook aan, je zou op een teammeeting gewoon eens kunnen zeggen, dit zijn onze kernwaarden, kunnen jullie allemaal eens op een geeltje een voorbeeld zetten van waar je daar dat hebt gezien afgelopen 4 weken, dat we die kernwaarden hebben gehanteerd en daar waar we dat niet doen. En dat levert ook een goede discussie op, denk ik.
Ik vind dit een heel wijs voorbeeld en veel van mijn werk gaat over deze hele praktische inzichten brengen aan het leiderschap. We zijn zo niet gewend om te denken in onze organisaties door te zeggen, oké, we hebben het over kernwaarden, dat gaat over waardebepaling, hè? We zijn vertrouwd of duurzaam of professioneel. Maar vervolgens hebben we heel weinig training in waardeherkenning. En dat is precies wat jij zegt. Dus welke concrete persoonlijke ervaring heb je de afgelopen 4 weken gehad die blijk zou geven van die gezamenlijke kernwaarde betrouwbaarheid?
Ja, ik vond het heel interessant om dat in mijn team ook te doen. Omdat ik, en het is geweldig, want je krijgt allemaal voorbeelden van je kernwaarden waarvan je denkt, oh, dat is handig om dat ergens op te schrijven. Dat mensen die nieuw komen dat goed begrijpen. Maar er wordt natuurlijk ook gezegd, en daar doen we het niet. En dan is het ook interessant om te zien van waarom doen we het dan niet? En is dat een bewuste keuze of een onbewuste, wat jij nu zegt, hè? Want het is vaak ook onbewust dat je iets niet doet. En kunnen we daar nog iets aan veranderen? En is dan uiteindelijk, hè, vind ik, dat als dan blijkt dat je die kernwaarde heel weinig toepast of bijna nooit, dan is het misschien wel helemaal geen kernwaarde.
Precies.
Maar goed, dat was het eerste wat jij zei, hè? Die aannames toetsen als leidinggevende. Wat je kan doen als je het gevoel hebt van, nee, je zegt eigenlijk je moet het altijd doen, sowieso doen. Ook als je het gevoel hebt dat het wel goed gaat, want dat is ook een aannemen. Is er nog iets anders wat je mensen zou aanraden als je in die organisatie zit?
Jij hebt natuurlijk al het antwoord gegeven voordat je de vraag stelde. Dit had mijn antwoord kunnen zijn. Dus met je team in gesprek over, kunnen wij hier concrete voorbeelden bij geven? Sterker nog, dit is wat ik doe bij organisaties. Als ik ze vraag, wat zijn jullie kernwaarden? Veel van de medewerkers die weten die kernwaarden niet op te noemen, hoor. En ook die purpose statement niet. Dus als ik ze vraag, even los van kernwaarden, los van purpose statements, als ik ze vraag naar wanneer was je trots om hier te werken, wanneer was je geraakt als mens, dan komen er fantastische verhalen bovendrijven. En als je die verhalen nou centraal stelt, en het is vaak een koud kunstje om die verhalen ook nog eens te koppelen aan die kernwaarden die al op papier staan, maar dan verbind je de leefwereld van mensen met de systeemwereld van managers. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je een waardegedreven cultuur wilt stimuleren.
Ja, precies. Wat we nodig hebben in een toekomst waarin we meer vertrouwen moeten hebben van bedrijven en bedrijven ook, ja, een maatschappelijke rol steeds meer krijgen om die wereld een beetje beter te maken. Je zei in het begin, vroegen we, hè, waarom is het nou niet zo makkelijk? Jij noemde ook concurrentie. Hè? We willen toch ten opzichte van de concurrentie een mooier verhaal of iets, nog iets oppompen om er nog beter uit te komen. Het valt mij trouwens ook op dat er heel vaak reclames zijn met dingen waarvan ik denk, ja, dat heeft elk wasmiddel. Hè? Zo van, dit was schoon. Dan denk ik, ja, nee, de, als het niet schoon was. Ja, elk wasmiddel was schoon, dus aan de zekers bij wijze van spreken.
Maar ik noem dat in dezelfde categorie als de vertrouwde smaak van water. Maar
dat begrijp ik. Maar ik vond dat, daar zit een beetje warm in het woord vertrouwen, denk ik. Maar goed, hoe onderscheid je je als je geen bullshit wil gebruiken, toch met betekenis van je concurrenten? En eerst wil ik even horen, hoe doe je dat? En dan zijn er dan nog valkuilen.
Nou, allereerst denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat onderscheiding, dus onderscheidend vermogen, iets heel anders is dan authenticiteit, of je het echt meent. Dus bij kernwaardesessies, als het gaat over waardebepaling, dan is een vaak gehoorde stelling, bijvoorbeeld duurzaamheid, vinden we belangrijk. En dan zegt er iemand anders, ja, dat kan niet, want onze concurrent vindt het ook al belangrijk. Alleen, onderscheidend vermogen bestaat bij gratie van een ander. Authenticiteit heeft niks met die ander te maken. Dus als je begint met wat je daadwerkelijk belangrijk vindt, en vervolgens gaat kijken naar hoe onderscheiden we ons ten opzichte met die kernwaarden van onze concurrent, en dan zou het ook nog aan te raden zijn om na te denken met elkaar hoe dat relevant is voor de mensen met wie je een relatie probeert op te bouwen. Maar ik denk dat het belangrijkste wat ik mee kan geven is dat veel van de kernwaarden en purpose en cultuur zaken gaan eigenlijk over de vraag niet wat vinden we belangrijk, maar wat moeten we belangrijk vinden om succes te hebben. En daarmee wordt diezelfde vraag eigenlijk instrumenteel voor dat aloude doel van succes, en dat betekent in de meeste organisatiecontexten succes volgens financieel succes. En dan worden die waarden, die ethiek waar we zo hard naar op zoek zijn, of die we zo hard nodig zullen hebben in de toekomst, die wordt instrumenteel en daarmee verdwijnt elke grondslag. Hè, en dan gaat Volkswagen sjoemelen met hun diesel software. En dan gaat Wells Fargo, de bank, gaat onderhands leningen verkopen om aan sales targets te voldoen. En daarmee eroderen we dat vertrouwen in dat hele systeem.
Ja, veel mensen hebben het gevoel, als ze in zo'n situatie zitten, dat ze niet anders konden. En we gebruiken vaak als smoes, zou ik toch maar willen zeggen, als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel. Mm-hmm. Nou, wat heb je daarvoor iets wijs op te zeggen?
Nou ja, moet je nagaan dat als dit een soort van een gedachte is die in je organisatie leeft, dan zou ik de oproep willen doen aan de leiders van vandaag om daar een alternatief tegenover te stellen, tegen die vraag. Ik denk dat het je verantwoordelijkheid is om een cultuur te creëren waarin die vraag niet als vanzelfsprekend wordt ervaren.
Ja, dus dat het niet vanzelfsprekend is dat ik zeg, als ik het niet doe, iets wat eigenlijk vind dat niet in lijn is met onze kernwaarden of wat we echt willen doen, dan doet iemand anders het wel. Dat die vraag niet opkomt?
Ja, precies. En misschien nog fundamenteler, dat als we het hebben over een bestaansrecht van organisaties, hè, en kernwaarden gaan over het allerbelangrijkste, maar purpose statements gaan over het daadwerkelijk maatschappelijke bestaansrecht van organisaties. Dus om alles en dus ook je relatie en je transactie en je verdienmodel te baseren op dat bestaansrecht. Op het moment als je toelaat dat twee verschillende werelden zijn, dan krijg je inderdaad de vraag, als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel.
Oké, dat is duidelijk. Je zegt in je boek, laatste vraag, bijna laatste vraag. Ik heb nog twee vragen voor je. Samenwerken gaat over relaties. Relaties gaan over vertrouwen. En vertrouwen gaat over het delen van waarden.
Klopt.
Moet iedereen die werkt in het bedrijf dezelfde kernwaarden voor zichzelf hebben als de waarden die voor het bedrijf gelden?
Nou, ik denk dat als je een cultuur wil creëren op basis van waarden, gedeelde waarden, dat het wel belangrijk is om die waarden allemaal belangrijk te vinden of nastrevenswaardig te vinden. Op het moment dat er iemand in je organisatie werkt die eigenlijk niks heeft met die waarden of dat bestaansrecht van de organisatie, dan denk ik dat je daar niet de beste relaties mee smeet, omdat je niet dezelfde dingen belangrijk vindt. Dus ik zou zeggen dat iedereen die samenwerkt in een waardegedreven organisatie zich in ieder geval moet verhouden tot die gedeelde waarden. En dan is er best ruimte om die gedeelde waarden anders te interpreteren.
Ja. Ik denk ook, wat ik zelf moeilijk vind, hè, dus als we het hebben over kernwaarden, dan hoor je ook vaak waarden zoals zin om te leren, of vertrouwen en respect, of teamwerk. Daar kan je eigenlijk ook niet echt tegen zijn. Je kunt ook niet op je sollicitatiegesprek zeggen, nou nee, ik werk eigenlijk het liefst in mijn eentje. Ik hou eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, ook helemaal niet van leren. Ik ben blij dat ik van school af ben. En trust en respect, ja tuurlijk. Maar ik wil, wat is dat?
Nee, natuurlijk. En dat blijkt ook uit mijn onderzoek. Hè. Bijna niemand is het oneens over de nastrevenswaardigheid van die kernwaarden. Want het is ook heel moeilijk om het ermee oneens te zijn. We zijn duurzaam en professioneel en integer. Ja, ik niet. maar hetzelfde wat we net constateerden over handige vragen naar de medewerkers, is natuurlijk ook aan de poort waar. Dat je sollicitanten vraagt van, kan je daar concrete voorbeelden van nemen? Hoe het blijkt dat het in jouw beleven belangrijk is. En misschien belangrijker nog, dat je het wordt pas interessant als je er iets voor op moet geven. Hè? Dat je een keuze maakt tegen bijvoorbeeld andere incentives om die waardegedreven keuze te maken.
Ja, precies. En dat zou je dan misschien ook in het bedrijf zichtbaar moeten maken. Van we Absoluut. Doen dit niet en dat wel, omdat we dit zo belangrijk vinden.
Ja, en dan moet je toch verder kijken dan alleen de functionaris. Dan moet je kijken naar wat Louis van Gaal al noemde, de totale mens. Precies. Dat is wel een beetje eng.
Ja, het is fijn dat we toch nog weer even afsluiten met voetbal. Stefan, als jij een wens zou mogen doen voor de wereld of voor de toekomst komende jaar, wat zou je willen veranderen?
Ik zou willen veranderen dat ethiek verder gaat dan de marketingafdeling. En dat we met onze organisaties in vertrouwen echt werk maken van die maatschappelijke uitdagingen van nu.
Ik wil bijna zeggen amen.
Namaste.
Dankjewel Stefan voor het delen van jouw ervaringen. Iedereen kan natuurlijk veel dieper op deze materie ingaan door het boek te lezen Betekenis en Bullshit. Wat je hebt geschreven en overal online, maar vooral in de lokale boekhandel te koop is. Dankjewel voor je tijd.
Dankjewel.
En voor de luisteraar, mocht je suggesties hebben of ideeën, laat het me weten op wendy@vpeople.com. En like vooral onze podcast, want daardoor komt hij weer wat meer bovenaan in de suggestielijsten voor mensen die op zoek zijn naar zoiets als dit. Dankjewel en tot de volgende keer.